aangezien de ervaring ons toont dat zij die in een hemel en een hel geloven tot elk soort misdaad in staat zijn, is het evident dat de neiging tot het kwade niet voortkomt uit onwetendheid van het bestaan van God en niet gecorrigeerd wordt door de kennis die men verwerft van een God die straft en beloont. We hebben geen enkel recht om te beweren dat een atheïst noodzakelijk losbandiger moet leven dan een afgodendienaar. Op deze manier brak de 17e-eeuwse filosoof Pierre Bayle een lans voor de atheïst. Waarom ging Bayle veel verder in zijn tolerantie en godsdienstvrijheid dan zijn vooruitstrevende tijdgenoten als John Locke? Hoe balanceert hij tussen skepsis en geloof? En waarom denkt hij dat absolutisme de juiste staatsvorm is voor tolerantie? Over deze vragen en nog veel meer gaan we het de komende 3 kwartier hebben. Te gast is Patrick Loobuik, de denker die centraal staat, Bayle.
Les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos.
Dag, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Sandre Erasme School voor Filosofie. Naast mij Kees Wijstra.
Dag Allard. We zitten nog steeds in Gent en bij een bekende.
Ja, zeker, bij Patrick Loobuik. Hij is 2 keer eerder te gast geweest. Patrick studeerde godsdienstwetenschappen aan de KU Leuven, moraalwetenschappen aan de Universiteit van Gent. Sinds 2006 is hij verbonden aan de Universiteit van Antwerpen, aan het Centrum Pieter Gillis. Hij is gastprofessor politieke filosofie aan de Universiteit van Gent. En afgelopen jaar verscheen van zijn hand Wetenschap en Religie, een spannend duo. Je kan hem dus kennen van eerdere afleveringen, namelijk over Rawls en Habermas. Mooi dat we weer bij je het gast mogen zijn, Patrick.
Heel blij dat jullie mij nog eens willen horen.
Ja, ik ben niet op ons weekend in België, maar een dagje nadat Kees bij onze zuidenburen hebben ingericht. En dat boek, Patrick, Wetenschap en Religie, dat raakt ook wel aan de persoon die wij denk ik vandaag bespreken. We gaan het hebben over Pierre Bayle. Die werd in 1647 geboren in Carla-le-Comte. Later vernoemd naar Pierre zelf, dat heet nu Carla Bayle. Aan de voet van de Pyreneeën, tegen de Spaanse grens aan, in Frankrijk dus. Hij werd protestants opgevoed, bekeerde zich tot katholicisme toen hij aan een jezuïetencollege in Toulouse studeerde. En bekeerde zich 17 maanden later weer terug tot het protestantisme. In die fase in Frankrijk is er veel geloofsvervolging voor protestanten toenemend. En omdat dus zijn herbekering niet werd gewaardeerd, vluchtte hij naar Genève. Leerde daar onder andere de leer van Descartes kennen. Hij werkte enkele jaren aan de Academie van Sedan, een protestantse academie voor predikanten. Maar dat werd gesloten door Lodewijk XIV en dus moest hij vluchten. En dat deed hij naar de Republiek. Hij kreeg een aanstelling aan de pas opgerichte Illustere School van Rotterdam. Bayle werd er hoogleraar filosofie en geschiedenis. Hij schreef veel over tolerantie, over het recht van opstand, over wetenschap en geloof en andere actuele kwesties. Hij overlijdt uiteindelijk in 1706 in Rotterdam. Nou is Pierre Bayle niet de grootste naam, Patrick. Ik kende hem toevallig toen jij het voorstelde om het over hem te hebben, omdat hij een soort gedenkkapel heeft in de Laurenskerk in Rotterdam, waar ik wel eens kom. En hoe ben jij hem op het spoor gekomen? Niet via de Laurenskerk volgens mij.
Nee, ik moet eerlijk zeggen dat ik Pierre Bayle ook nooit ben tegengekomen in mijn opleiding. Nog in Leuven, nog in Gent. Toch als ik me goed herinner, ben ik hem nooit, heeft men mij nooit iets over hem verteld. Ik ben hem eigenlijk pas later op het spoor gekomen. Ik werk aan een centrum Pieter Gillis, en dat is een centrum voor actief pluralisme aan de Universiteit Antwerpen. En in het kader daarvan, in het kader van het denken over pluralisme en levensbeschouwelijke diversiteit, heb ik mij wat ingelezen in de geschiedenis van het tolerantieconcept. En daar blijkt die Pierre Bayle een grote figuur te zijn. Hè. Dus als je de geschiedenis van de tolerantie boeken daarover raadpleegt, toch zeker de goede boeken, dan blijkt Pierre Bayle daar een belangrijke naam in te zijn. We kunnen misschien straks verder ontwikkelen waarom dat juist is. Hij had een heel specifieke opvatting van tolerantie. Maar ik ben hem dan later ook nog tegengekomen als ik wat ben beginnen lezen ook over de vroege verlichting. Bijvoorbeeld bij Jonathan Israël krijgt hij wel wat plaats ook. Maar ook dus in het kader van mijn boek over geloof en wetenschap. Want Bayle is een figuur die ook heeft nagedacht over hoe verhoudt de reden zich ten aanzien van het geloof. En dan vooral ook hoe beperkt is de reden. Want hij wordt vaak naar voren geschoven. Als hij al eens een plaatsje krijgt in een historisch overzicht van de wijsbegeerte, is het als scepticus. En men verwijst dan naar hem als een scepticus. die ja, wijst op de beperktheid van de reden. En dus ook op vlak van godsdienst wijst op de beperktheid van de reden. En daardoor ook juist weer plaats maakt voor geloof. Dus hij is enerzijds, zoals je al gezegd hebt, ja, een aanhanger van Descartes, waar hij dan later ook alweer kritiek heeft opgegeven. Maar dus hij is een soort rationalist enerzijds, maar aan de andere kant is hij ook een soort fideïst die zegt, vanuit de reden kunnen wij niet, vanuit de rationaliteit kunnen wij niet tot het geloof komen, maar we moeten daar een sprongetje maken. En in die zin is hij niet alleen tijdgenoot, maar ook een stukje geestesgenoot van iemand als bijvoorbeeld Blaise Pascal. En wat misschien nog leuk is als derde punt van interesse mm-hmm. in hem van mijn kant, is dat ik door hem dan te leren kennen en de teksten van hem te lezen en over hem te lezen, dat hij blijkbaar een intellectueel is, een filosoof is, op een manier zoals ik dat graag heb en zoals ik dat eigenlijk zelf ook wat probeer te zijn. Bijl, die is bijvoorbeeld geen a priori scepticus. Hij zegt niet, we moeten, zoals Descartes op een bepaald moment zegt, we moeten eens aan alles twijfelen of zo, en dan vandaan gaan we op zoek naar echte zekerheid. Nee, bij Bijl is het zo van, wees er u van bewust dat er over heel wat thema's onzekerheid zal blijven. Ondanks het feit dat we daar onderzoek naar doen. Ondanks het feit dat we daar met onze reden en eventueel ook in discussie met elkaar onredelijke mensen gesprek over hebben, dan nog kan het zijn dat wij onbeslist zullen zijn. Of op zijn minst dat je ook zult zien dat de andere kant van de discussie mogelijk ook iets zinvols te vertellen heeft. Bijl wordt soms voorgesteld als een soort outsider, omdat hij zich niet al te emotioneel als een soort van propagandist van een bepaalde gedachte in een discussie werpt. En op voorhand weet wat de waarheid is, maar op zoek gaat naar wat is er nu in een filosofisch debat, wat staat daar nu eigenlijk op het spel? En waarom zegt persoon X dit? En waarom zegt persoon Y dat? En het is niet omdat je meer sympathie hebt voor persoon X dat je meteen persoon Y moet verketteren. Hij was bijvoorbeeld zelf een gelovige, maar we zullen straks daar nog op komen in het gesprek. Hè. Maar hij had niet de neiging om dan alle mensen die bijvoorbeeld niet zouden geloven, of atheïsten worden, om die meteen op hele emotionele manier buiten de morele kring te zetten of zo. Hij wil daar gewoon rustig over nadenken. En kijk, ja, maar zo'n atheïst, hoe gedraagt hij zich, wat denkt hij enzovoort. En misschien valt het dan wel toch reuze mee. Ja, dus dat zal ook zijn besluit zijn. Ja. Dus hij ook in allerlei discussies met andere filosofen, hij heeft een heel lang stuk over Spinoza, en probeert daar gewoon redelijke discussies aan te gaan met zijn tegenspelers. En dat waardeer ik enorm. Ik probeer eigenlijk ook zelf een beetje op die manier in het debat te staan.
En werd dat in zijn tijd ook soort van gewaardeerd? Als in, de hardliners doen het vaak ook wel goed in een debat? Of dacht men wel van, dit is eigenlijk wel een sympathieke man. Naar het virus.
Ik heb de indruk dat hij in zijn tijd werd hij wel gewaardeerd. Hij had eigenlijk hij is eigenlijk nu min of meer, vergeten is een groot woord, maar hij zit inderdaad niet in die kanon. Maar in die tijd was hij een grote meneer. Hè? En zijn tijdgenoten die verwezen ook naar hem als een grote meneer. Vooral zijn eruditie werd geapprecieerd. Ook nadien heel wat echte verlichtingsfilosofen, wat Bijl zou je kunnen zeggen, zit in die vroege verlichting. Ja. Maar dus mensen als Voltaire, Diderot, maar ook Immanuel Kant, die schrijven in zeer lovende termen over Bijl. En het is in die zin wel opvallend, misschien moet daar eens onderzoek naar gebeuren, dat hij is lange tijd vrij populair geweest. Ook zijn lezing van Spinoza was lange tijd richtinggevend, maatgevend. Maar op een bepaald moment is hij blijkbaar toch een beetje in de plooien van de geschiedenis verdwenen. Het is dus wel goed, er is een podcast
maar
over
doen. Maar
het
is nu uitgeplukt.
Aan ons zal het niet liggen. En als je misschien kun je iets meer schetsen over de tijd waarin hij leeft. Want het is de tijd die volgens mij in de geschiedenisboek vaak altijd aangeduid wordt als de tijd van de godsdienstoorlogen.
Ja.
Dat speelt dus, we horen al even dat protestantische katholicisme, de vervolging daarvan. Wat voor tijd is het in die zin? Wat staat er op het spel in die periode?
Ja, het is een zeer turbulente tijd, zeker ook voor Pierre Bijl zelf, je hebt er naar verwezen, hij was Calvinist, hij groeit op in Frankrijk. Frankrijk, die een katholiek land is, waarvan ik wel moet zeggen dat er in 1598 door Hendrik de Vierde, die zelf sympathie had voor het protestantisme en eigenlijk protestant was geweest, want hij dan katholiek was geworden om koning te kunnen worden, hij heeft het edict van Nantes doorgevoerd, waardoor eigenlijk de protestanten in het zuiden van Frankrijk, want dat was toch de plaats waar vooral die Calvinisten leefden, een vorm van godsdienstvrijheid kregen. Maar ja, dan komt Lodewijk de XIII en vooral Lodewijk de XIV, die gaat er toch een beetje zijn werk van maken, zijn levenswerk van gaan maken, om dat katholicisme terug algemeen doorgang te laten vinden. In het zuiden van Frankrijk worden er dragonades gebruikt. Hè. Men gaat het leger inkwartieren bij men. Dus als jij verdacht werd van de protestantse sympathieën, dan kon het wel gebeuren dat iemand van het leger of van de diensten van de overheid bij u kwam logeren om te kijken of u wel
recht in de leer was.
Ja. Ik ben ooit in Zuid-Frankrijk in zo'n huis geweest waar naast de deur een zo'n geheime kluis was. En die mensen zeiden, ja, we zijn eigenlijk bijna zeker dat hier ooit hugenoten geleefd hebben. Dus Franse Calvinisten. Omdat zij, die Bijbel was superbelangrijk voor hen. En die Bijbel moest in hun huis zijn. Maar als zij werden gecontroleerd, dan moesten zij kunnen die Bijbel veilig wegsteken. Verstoppen. Hè. Dus die tolerantiepolitiek van die Hendrik IV ooit had geïnstalleerd, die wordt stelselmatig uitgehold. Tot eigenlijk dan in 1681 de academie waar Bijl aan verbonden was, noodgedwongen moet sluiten. En Bijl op uitnodiging van Adriaan Paats, die toen regent was in Rotterdam, naar daar gaat. Samen met, die naam zullen we straks ook nog tegenkomen, een andere Pierre, Pierre Jurieu. Want Pierre Bijl die wordt de filosoof van Rotterdam genoemd en Pierre Jurieu is de theoloog van Rotterdam. Mm. En ze zijn eigenlijk in het begin compagnon de route van elkaar, maar ze zullen na verloop van tijd ruzie met elkaar krijgen met allerlei vervelende gevolgen voor Bijl. Dat is dus één kwestie. Hè. We moeten goed weten dat die godsdienstaangelegenheid is niet geregeld. Je krijgt wel 1648 de Vrede van Westfalen. Grote delen van Europa gaan zich pacificeren. Het einde van de 30-jarige en de 80-jarige oorlog. Maar dat betekent niet dat alles geregeld is. Zeker ook in de Nederlanden, die toen al in de 17e eeuw bekend stonden als the place to be, als je wat anders denkend was.
Ja. Descartes,
heel wat mensen Spinoza, zijn dat daar getrokken. Toch had je daar natuurlijk ook de strijd tussen de, voor mij als Vlaming heel plezante woordjes, die rekkenlijken en de precisen. Ja. De
Arminianen en de Gomaristen.
Ja, dus de mensen die wat rechter in de leer waren en dan de wat meer vrijdenkers. En ja, dat speelde ook nog altijd. Hè. We zullen zien dat ook bij Pierre Bijl, die wat vooral sympathie had van mensen die wat vrijdenkerig waren, onder andere die Adriaan Paats, maar dat hij dan, wanneer hij geconfronteerd wordt met orangisten en mensen die wat meer in de precieze leer zijn, dat hij daar ook wel wat problemen gaat krijgen. Dus dat is één zaak, heel die geloofskwestie. Een andere zaak die we ook zeker moeten mee in rekenschap nemen als we het hebben over die tijd, dat is de wetenschappelijke evoluties. Begin van de 17e eeuw hebben we Galilei, die in botsing komt met de kerk, omdat hij de Bijbel op een eigen gereide manier gaat interpreteren en zegt, ja, er staat wel in de Bijbel dat de aarde vaststaat en dat de zon daar ronddraait, maar ik zie het toch anders. Hè. Dus we zouden die tekst best figuurlijk lezen enzovoort, krijgen Hans een discussie. En zoals we weten wordt Galilei uiteindelijk veroordeeld. Maar we zitten dus in die periode nog na Galilei, maar voor Newton. En het is zo dat in de jaren 1680... dus ongeveer de momenten waarop Bijl verhuist naar Rotterdam, er kometen te zien zijn. En voor ons, wij weten nu ongeveer min of meer wat kometen zijn, alhoewel ik waarschijnlijk ook niet echt precies moet vragen aan u wat een komeet is.
Je
moet het ook niet aan mij.
We voorkomen het in de moskee.
Wij zijn het erover eens dat het een natuurfenomeen is en dat gevolg is van natuurwetten enzovoort. Hè. Maar dat was toen in die tijd nog wel helemaal anders. Hè. Dus ja, je hebt veel mensen die daar een teken in zien van God. Met name ook een teken dat dan gepaard zou gaan met een soort aankondiging van onheil enzovoort. En daar gaat Bijl zich ook gaan in situeren in dat debat. Hij gaat samen met bijvoorbeeld iemand als Balthasar Bekker, die in Nederland daar ook over schrijft, over die kometen, en zegt, je moet dat niet zien als een teken van God, maar dat is iets dat natuurkundig verklaard moet worden. ook al wist men misschien toen nog niet helemaal hoe of zo, want je moet ook rekenen, we zijn nog voor Newton enzovoort. Maar ook Becker, die gaat in een van zijn eerste werken waarmee hij doorbreekt vanaf hij in Nederland actief is. Hij heeft daar trouwens een uitgever gevonden die bereid is om die Franse teksten uit te geven op een manier die dan aan de Franse censuur ook probeert te ontsnappen. Bijl is ook verplicht om alles anoniem te publiceren. Het is gevaarlijk. Ook in Nederland. Hè. Denk aan het lot van Kurbach, die nog in de gevangenis gezet wordt. Dus er is wel vrij denken, maar het is toch tegelijkertijd
binnen
ook wel wat
kaders.
Gevaarlijk. Ja. Hè. Er is censuur in Frankrijk. Er is, de kerk die stelt zich ook niet altijd op alle punten even tolerant op. Dus je moet, het is toch wel wat op eieren lopen. En Bijl kiest ervoor om zijn werken anoniem te publiceren. En vaak kruipt hij ook in de huid van een ander personage. Hè. Bijvoorbeeld het werk dat hij schrijft over die kometen. Dat is een soort brief die geschreven is door een anonieme briefschrijver aan een geleerde die aan de Sorbonne werkt. En het is onduidelijk of dat niet teruggaat op een echt gesprek tussen Bijl en iemand die aan de Sorbonne werkt. Of dat compleet een gefingeerd gesprek is die Bijl voert. Maar hij verstopt zich dus achter personages. En dat is wel mooi om te zien. Hij wordt soms ook wel eens de masked philosopher genoemd. Ja. Jullie kennen waarschijnlijk ook wel dat televisieprogramma The Masked Singer, maar je hebt dus ook blijkbaar The Masked Philosopher.
Op het eind wordt dan onthuld wie die is. Weet je wat Kierkegaard stel ook is om in stemmen te spreken en tegenover elkaar te plaatsen? Misschien om dat werk daar uit te lichten. Want wat is zijn benadering, Pierre Bijl's benadering van inderdaad dat kometenvraagstuk bijvoorbeeld? Hij schrijft er dus een werk over. Hoe moet ik dat voor me zien? Hoe pakt hij dat aan?
Ja, hij heeft eigenlijk verschillende bedoelingen met dat werkje. En hij begint eigenlijk ook al meteen dat... Het is eigenlijk wel plezant om te lezen, hoor. Hij zegt bijvoorbeeld...
Want hoe heet het werk,
Patrick? Het is in het Nederlands vertaald De Inslag van een Komeet. Beschouwingen over geloof, ongeloof en bijgeloof. Maar in het Frans is het Pensées diverses sur la comète. Ja. En oorspronkelijk was Lettre sur la comète. Een brief. Ja. Hè? En hij zegt... ik twijfel eraan of u er wel goed aan doet om mij aan te moedigen om u alles te schrijven wat ik over dat onderwerp zou kunnen bedenken. Want ik weet niet wat het is om methodisch over iets na te denken. Ik spring heel gemakkelijk van de hak op de tak. Dwaal zeer vaak van mijn onderwerp af en beland op plekken waarvan het erg moeilijk zou zijn te gissen hoe ik er gekomen ben. Dus hij begint al aan te geven van, ik ga het hier over heel wat meer hebben natuurlijk dan die kometen. Het wekt onmiddellijk de interesse van de lezer. En inderdaad, het boek bevat eigenlijk twee elementen. Enerzijds wil hij er vooral op wijzen, vanuit zijn Cartesiaanse opvatting van hoe de wereld in elkaar zit op basis van natuurwetten, dat die kometen, dat je dat niet moet zien als goddelijke symbolen of tekenen van God. Maar anderzijds, en we kunnen straks duiden hoe hij daarop komt, is de bedoeling van zijn boekje ook om te zeggen dat er eigenlijk met atheïsten ook wel valt samen te leven. En dus hij maakt...
Dat was nog niet zo evident.
Toen absoluut niet evident. Dus dat is eigenlijk het meest revolutionaire van dat boekje. Nog eerder dan, want er waren nog wel mensen die over die kometen ondertussen wat natuurwetenschappelijke dingen proberen te schrijven. Maar hij gebruikt dat hier als een soort aanleiding om iets anders naar voren te brengen. Dat heel radicaal was in die tijd. Hè. Je moet goed weten, atheïsme is eigenlijk heel lang... weinig populair geweest. En dat had verschillende redenen. En een van die redenen was dat men er echt van overtuigd was, oprecht van overtuigd was, dat je met atheïsten niet kon samenleven. Dat atheïsten... als je niet gelooft in een leven na de dood, als je niet gelooft dat je na je leven gestraft zult worden of beloond zult worden voor wat u hier allemaal uitspookt, waarom zouden wij dan aannemen dat een atheïst wetten naleeft, de koning niet zou gaan vergiftigen als hij daar zin in heeft, enzovoort. Dus ook vanuit politiek
leeft maar gewoon een beetje voor het vaderland weg.
Dat was de gedachte. Bijvoorbeeld bij Thomas More in zijn Utopia, waarin hij al een situatie schetst met relatief grote godsdienstvrijheid, zegt hij ook, toch opletten met die atheïsten. Je moet daar niet te veel zaken mee doen, want uiteindelijk zijn die niet echt te vertrouwen. Locke, tijdgenoot van Bijl, die schrijft in 1689 de brief over tolerantie. Veelbelovende titel.
Tot op zekere hoogte.
Tot op het einde, waarin Locke zegt, niet voor katholieken en zeker niet voor atheïsten. Hè, want atheïsten zijn hoogst onbetrouwbare subjecten. Voltaire schrijft in zijn filosofisch woordenboek in de tweede helft van de 18e eeuw al, onder het lemma atheïsten, schrijft hij, misschien zijn er wel een paar intelligente mensen die atheïst kunnen zijn en deugdzaam, maar eigenlijk moeten we toch blij zijn dat het idee van een schepper, de idee van een God als beloner en als wreker, dat dat diep in de harten van de mensen is gegrift. Dus men ging er vanuit, ook Voltaire, Franse vrijdenker bij uitstek, ging er vanuit, als God niet bestond, we zouden dat moeten uitvinden.
Ja.
Al was het maar om de goede mensen zin, in de pas te laten lopen. En wat Bale hier nu doet, hij zegt, ja, maar klopt dat wel? Is dat wel zo dat atheïsten goddeloos, in de morele betekenis dan, zouden leven? Hè? Dat zij losbandig zouden leven, enzovoort, dat daar niets mee aan te vangen valt. En, en dat is het leuke hoe hij dat aanpakt. Hè? Dus hij gaat daar niet emotioneel of vanuit een bepaalde a priori standpunt gaan argumenteren of zo. Nee, hij gaat rustig op onderzoek. En hij zegt, laten we dat eens rustig bekijken. Ik ken alvast christenen die niet deugdzaam leven. En er zijn er heel wat te bedenken. En het gaat niet over kleinigheden. Als we bijvoorbeeld zeg maar eens naar de kruistochten kijken of zo.
Maar dat noemt hij al als een dwaling, kruistochten.
Dat ziet hij als een vorm van geweld. Maar hij zegt hij ook omgekeerd. Ik zie mensen die niet bekend staan voor het feit dat ze in God geloven. Maar die leefden wel deugdzaam. Dus die these dat er met atheïsten niet zou aan te vangen zijn, dat klopt helemaal niet. Dus hij zegt eigenlijk, en misschien interessant om te zien ook hoe hij die overgang maakt. Hij begint bij die kometen, hij zegt dat zijn natuurwetten. Maar hij zegt, stel nu nog dat het tekenen van God zou zijn. En ik ga even mee in de redenering. Stel dat het toch tekenen van God zouden zijn. Het zou wel een beetje een rare God zijn. Hè? Of zou het toch rare tekenen zijn? Want bepaalde kometen die worden maar gezien door een 3 of 4 astronomen. Dus dat is niet echt slim van God of efficiënt van God om het op die
dan
manier
een beetje cryptisch
te laten zien. Hè?
Yeah.
Ja, bovendien zegt Bijl, stel nu nog dat dat tekenen van God zouden zijn. Wat brengt dat vooral teweeg? Bijgeloof, zegt Bijl. Niet per se het christelijke godsgeloof, maar bijgeloof. Er zijn tal van moslims die plots op meer bedevaart zullen gaan naar Mekka. Hè? Als zij die komeet zien als een symbool van God. Bovendien zijn er waarschijnlijk al kometen van lang voor Christus. Hoe moesten die mensen daar dan mee omgaan enzovoort? Hè? Dus ja, maar zou je dan kunnen tegenwerken, zegt Bijl. Misschien heeft God de bedoeling om met die kometen te tonen dat hij bestaat. Dat God er is. En dus dat je geen atheïst mag en moet zijn. Ja, maar zegt Bijl, dat is ook een beetje een rare redenering, want dan zou God de ene ziekte met de andere ziekte bestrijden. Hij zou dan meer bijgeloof toelaten om dat atheïsme te bestrijden. En dan komt hij tot zijn punt. Bovendien, waarom zou God dat atheïsme bestrijden? Want is dat atheïsme erger dan ketterij? Of is dat atheïsme erger dan mensen die andere godsdiensten aanhangen? Nee, toch? En dan komt hij tot het punt, als ik kijk naar het gedrag van die atheïsten versus het gedrag van gelovigen en bijgeloven. Ja, dan zegt hij, let op, misschien zijn gelovigen en bijgelovigen zelfs soms nog meer in staat tot fanatisme dan bedaarde atheïsten. Dus zo simpel ligt het allemaal niet. En dus hij gaat eigenlijk in zijn boekje een lans breken voor iets wat toen eigenlijk ongezien was. Hè. Dus hij gaat dan al dat tolerantieconcept zo oprekken dat hij zegt, er valt niet alleen met gelovigen samen te leven. Er valt niet alleen met gelovigen. Want Locke zegt, al die protestantse denominaties, daar kunnen we wel mee leven, dat wat afwijkt. Ja. Maar katholieken, dat is al lastig. En atheïsten, dat is helemaal lastig. Maar Bijl zegt, nee. Hè, ook met atheïsten valt er eigenlijk samen te leven.
En Kees vroeg al eerder het populariteitsverhaal inderdaad, van hoe populair maakt Bijl zich hiermee? Je zegt, hij breekt een lans tegen het denken van de tijd in. Viel het in goede aarde, denk je, zulke teksten? Of is het inderdaad echt eigenlijk gewoon zijn tijd ver vooruit en de wereld ver vooruit?
Hij was toen wel een beetje zijn tijd vooruit. Al moet ik ook zeggen dat hij op dat punt heel nauw aansluit bij bijvoorbeeld Spinoza. Die op andere punten zwaar gaat bekritiseren. Vooral de metafysica van Spinoza gaat hij bekritiseren. Maar op dat punt had Spinoza ook al gemaakt in zijn theologisch politiek traktaat. 1670 gepubliceerd. Daar pleit hij ook voor een vorm van gewetensvrijheid. De libertas philosophandi, de vrijheid van denken. Die dus ruimer is dan alleen de strikte godsdienstvrijheid of de vrijheid van bepaalde gelovigen om te mogen zijn wie ze zijn. Maar goed, Bijl die moest het anoniem schrijven. En dat is niet in goede aarde geval. Hij heeft eigenlijk op hetzelfde moment nog een ander werkje geschreven, waarin hij commentaar geeft en kritiek geeft op een stelling van een jezuïet, een zekere monsieur Mainbourg. En die heeft het... Die Mainbourg, dat is een jezuïet, die argumenteert dat het te verdedigen valt dat katholieken dwang gebruiken om protestanten te bekeren naar het katholicisme. Maar dat het natuurlijk niet legitiem is dat protestanten eventueel dwang zouden gebruiken ten aanzien van katholieken. Hè? En Bijl die gaat dat werkje bekritiseren. En dat verschijnt op hetzelfde moment, 1682, dus kort nadat hij eigenlijk aangekomen is in Nederland. En daar legt hij de basis voor zijn tolerantiedenken, dat hij in een ander werk nog verder gaat uitdenken. En zijn tolerantiedenken is heel sterk gebaseerd op een vorm van wederkerigheid, gecombineerd met een soort epistemologische insteek van bescheidenheid. Hij zegt eigenlijk, als je vanuit de reden, vanuit de filosofie, over godsdienst nadenkt, dan heb jij eigenlijk weinig redenen om echt te kunnen zeggen dat jij absoluut zeker de waarheid in pacht hebt. Maar dat geldt ook voor mij. En dus als jij van mij verwacht dat ik uw geloof als... Dat ik aanvaard dat uw geloof het waar is, ja, dan moet jij ook van uzelf verwachten dat jij dat ik mijn geloof als het ware beschouw. Hè. Dus daar past hij die wederkerigheid heel erg toe. Hij zegt eigenlijk, als het argument zou zijn, ik heb de waarheid in pacht, en dan mag ik intolerant zijn en dan mag ik dwang gebruiken, dat is eigenlijk een argument dat, een soort kinderlijk argument, dat op niets slaat volgens Bijl, en die alleen maar zou leiden tot een soort natuurtoestand. Ik denk dat hij hier ook knipoogt naar Hobbes, waarbij we elkaar voortdurend zouden uitmoorden. Want de redenen die jij hebt om te denken dat je de juiste godsdienst hebt, ja, die zijn niet noodzakelijk sterker of zwakker dan de redenen die ik heb. Om te denken dat ik de juiste godsdienst heb. En dat is natuurlijk zo, creëer je een spiraal van geweld. En,
en dat komt dus voort uit een soort sceptische houding, zei je in het begin al. Dat hij dus zo fundamenteel eigenlijk goed in staat is om het denken van de ander onderuit te halen. Want het feit dat je zegt, je kunt niet die zekere waarheden krijgen, is omdat hij bijna overal wel gaten inziet.
Ja, hij neemt daar ook weer een wat ingewikkelde positie in. Want enerzijds is hij niet iemand die compleet relativistisch is of zegt dat kennis niet mogelijk is of zo. Hè. In die zin is zijn scepticisme niet hetzelfde als de Cartesiaanse twijfel. Mm-hmm. Waarbij je een soort tabula rasa moet maken. En Descartes doet dat dan om tot absolute zekerheden te komen. Dat is eigenlijk totaal tegenovergestelde van Bijl. Het is ook niet Platoons of zo, dat er een soort doxa en episteme bestaat. Schijnkennis en dan echte kennis. Het is niet op die manier dat Bijl dat ziet. Bijl zegt, onderzoek de wereld. Onderzoek de argumenten die mensen geven. Voor- en tegenstanders van bepaalde standpunten. Van bepaalde levensbeschouwelijke standpunten ook. En dan zullen we moeten vaststellen, a posteriori, dat we het op veel punten niet zo helemaal goed weten. En moeten we ook een stukje openheid daarin laten. En dat creëert natuurlijk de mogelijkheid voor een vorm van tolerantie. En in die zin denk ik dat hij in een lijn zit, dat hij een soort voorafspiegeling is van hoe hij naar kennis kijkt en hoe dat gekoppeld is aan vrijheid en tolerantie en gewetensvrijheid. Ja, dat een voorafspiegeling is van mensen als John Stuart Mill. Maar ook van Karl Popper. Hè. Popper die ook zegt, kijk, kennis kan groeien, maar het is wel altijd voorlopige beste kennis. En we moeten er altijd rekening mee houden dat er nog andere inzichten komen die misschien zullen zorgen voor voortschrijdend inzicht enzovoort. Hè. Ook bij John Stuart Mill zijn belangrijkste argument om te zeggen, we moeten in een vrije samenleving leven en de vrijheid van meningsuiting, waar vrijheid van meningsuiting wordt gewaardeerd, is de gedachte dat we in onze zoektocht naar kennis en betekenis zoveel mogelijk stemmen moeten kunnen laten horen. Omdat we nooit op voorhand mogen uitsluiten dat iemand iets zinvols te vertellen heeft. Ook al is dat misschien op het eerste gezicht iemand waar je niet zo heel goed mee overeenkomt, of iemand met een andere ideologie of levensbeschouwing, sluit niet uit dat iemand anders met een andere levensbeschouwing of een andere ideologie ook iets zinvols te vertellen heeft. En dat is eigenlijk een uitdaging die ik graag ook toepas op mijn eigen. En ik vind dat een hele mooie manier om in een debat te gaan staan. Ja. Hè? Dus niet de ideologische tegenstander buiten uw morele kring plaatsen, hè? Maar er rekening mee houden dat dat ook mensen zijn met bepaalde gevoeligheden, met bepaalde ervaringen, bepaalde opvoedingen. Dat ze mensen zijn. Die dus ook dingen zullen verwoorden die waarschijnlijk des mensen zijn. Ja. En waar je dus ook kunt van leren.
Ja, en dus we zijn daar nu denk ik verder in het debat verder van verwijderd dan ooit van zo'n perspectief.
Heel daarom extra goed dat we deze aflevering maken. Ja.
En dat lijkt toch ook een beetje een soort van verbonden te zijn aan het idee van gelovig zijn aan zich. Van ja, maar ik heb een bepaalde waarheid. En ja, dat betekent wel dat jij dat jouw waarheid er niet is, zeg maar. En dus daarom ben ik gewoon heel benieuwd hoe dat dan. Hoe dat met zijn eigen geloof. Want je zei ook al van ja, hij omschrijft zich toch wel als een gelovige. Kun je dat zo zeggen?
Ja, maar
en,
is dat
heel veel gelovigen zullen zeggen: ja, maar kom on, dat is geen geloof.
Ja, dat is te relativistisch.
Hij
is zeker geen orthodox gelovige. Nee. En hij is zeker geen dogmatische gelovige.
Nee.
En dus wanneer je zegt: voor mij is geloof automatisch gekoppeld aan het aanvaarden van dogma's, ja, dan is Bijl geen gelovige. Mm. Maar Bijl is wel iemand die gelovig in het leven staat. En die op bepaalde momenten bereid is om een soort sprongetje te maken. En te zeggen van kijk, hier weet ik het niet zo goed. Maar ik vind wel, ja goed, naar mijn aanvoelen dat christendom op die en die manier toch iets te bieden heeft. Dus het is, als hij gelovig was, en daar is discussie over. Voor zover ik hem lees, denk ik, kan je niet ontkennen dat hij gelovig was. Maar het was geen gelovige die zich voor een bepaalde kerk zou laten vangen of zo. En dat was zeker geen dogmatisch geloven. En hij krijgt ook moeilijkheden. Hè? Dus hij schrijft ook die kritiek op die Mijn Boer, dat schrijft hij ook anoniem. Maar op een bepaald moment komt het toch uit dat Bijl daarachter zit. Hè? Dus die naam wordt bekend. Ik denk dat het zelfs Paats is die zich ergens verspreekt. Waarschijnlijk op een receptie of zo, weet ik veel.
Misschien wel uit opschepperigheid van dat ziegast die ik naar Rotterdam heb gehaald. Super gaaf stuk.
en dus hij krijgt effectief moeilijkheden. Zijn broer wordt in de gevangenis gestopt in Frankrijk. Die overgaat daar ook overlijden.
Oh. Wow.
Dus het is wel degelijk iets dat dan zwaar gaat raken. En hij krijgt ook ruzie met die Jurieu. Dus die Jurieu is iemand die compagnon de route.
Theoloog, zeg maar.
Ja, die theoloog die mee verhuisd is, laten we zeggen, van Sedan naar Rotterdam. En Jurieu vindt dat ook al niet meer zo heel geweldig wat Bijl daar begint te schrijven. Maar ze slagen er wel in om het uit te praten. Het is pas vanaf 1690, dus dat dan toch nog ongeveer 8-9 jaar later, dat ze echt ruzie krijgen.
Ja. En waar zit die ruzie dan uiteindelijk in? Zit dat rond het thema van theologie?
Ja, het zit over theologie en vooral ook tolerantie en politiek. Die Jurieu, dat was iemand die sympathiseerde dus met Willem de Derde, die met Mary, de dochter van Jacobus de Tweede, die dan. Die Jurieu die steunde, dus die Jacobus de Tweede, die werd. Dat regime werd omvergeworpen en krijgt een soort revolutie, de Glorious Revolution, met William de Derde, die daar samen met Mary dan de macht gaat overnemen. En Jurieu die gaat dat steunen. En die gaat zelfs, als ik het goed begrepen heb, in een soort spionagenetwerk ook gaan functioneren voor die Willem de Derde.
Dus de Nederlandse stadhouder die inderdaad koning in Engeland wordt.
Ja. En het is heel interessant om te zien dat Bijl dat niet steunt. Bijl die neemt een heel andere positie in. Bijl die dus enerzijds pleit voor tolerantie, en veel meer dan Jurieu, veel meer opengetrokken idee van tolerantie. Ja, dus de scope van de tolerantie was heel breed bij Bijl, ook voor ongelovigen, ketters enzovoort. De redenen die hij gaf, die hebben we al besproken, wederkerigheid en epistemologische bescheidenheid, een soort vorm van scepticisme. Maar dan de vorm die hij daaraan gaf, was ook wel origineel, omdat hij dat dus niet incompatibel zag met absolutisme. Hij zei, kijk, we hebben eigenlijk in de lijn van Hobbes, zou je kunnen zeggen, een soort absolute soeverein nodig die boven het levensbeschouwelijk gekibbel gaat staan En die van daaruit de gewetensvrijheid van mensen moet kunnen garanderen. Mm. Misschien is het zelfs nodig dat die soeverein, en dat vind je ook bij Hobbes, vind je zelfs ook een beetje bij Spinoza, dat die soeverein zegt, naar buitenuit moet je wel eens of zo wat handelen, maar je interne gewetensvrijheid, wat je in je private leven denkt en doet, ja, daar gaan wij ons niet mee bemoeien. Dat is iets dat echt bij u ligt. En Bijl verwachtte dus helemaal geen heil van een soort democratische of volkssoevereiniteit. De gedachte dat je vanuit de volkssoevereiniteit de politieke macht mag omverwerpen met de revolutie en zo, dit soort dingen, daar moest Bijl eigenlijk helemaal niet van weten. Dus hij...
Ja, en zag hij dan dat gezag ook ergens naar van, dat is natuurlijk bij de gratie godsachtige benadering zit daarachter.
Ja.
Zag hij dat inderdaad ook dat gezag dan ergens van God gegeven? Of is dat natuurlijk wat bij Hobbes meer is dat het toch ook zoiets. Toch wel iets van met elkaar een instituut boven ons om
je hebt
die
gewoon
macht.
Een harde hand nodig om al
die individuele
of is het echt God gegeven?
Ik denk dat bij Bijl het niet uitmaakt of je nu een soort contractdenker bent dan wel een soort goddelijke iemand die denkt dat het gezag op God gelegitimeerd is. Je hebt gewoon een absolute soeverein nodig om de boel bij elkaar te houden. In die zin was hij misschien ook wel wat pessimistisch hoor. Bijl, als je zijn mensbeeld, want als je bijvoorbeeld hem leest, om terug te keren naar dat werkje over de komeet en dan over het gedrag van atheïsten, dan zegt hij, ja, empirisch gezien, heb ik al gezegd, gelovigen zijn niet per se beter dan de atheïsten. En hij haalt een interessant voorbeeld ook naar voren. Hij zegt, als gelovigen hun gedrag zouden enten op wat ze geloven, op hun overtuiging, dan zouden gelovigen toch helemaal anders handelen dan dat ze nu vaak handelen. En hij heeft het voorbeeld ook van onkuisheid en overspel. Hij zegt, dat is een zonde. Dat mag niet van uw religie. Dus voor christenen zou dat al duidelijk moeten zijn. Ze hebben staatsgezag niet eens nodig. En er is inderdaad geen staatsgezag die echt controleert of verbiedt dat je dat doet.
Maar het gebeurt ook anders.
Maar het gebeurt natuurlijk anders. Ook bij christenen. En dus zegt hij, om mensen... Dus daar zit zijn pessimistische opvatting. Hij zegt, mensen laten hun gedrag niet leiden door de opvattingen die ze hebben. Mensen kunnen hele idealistische opvattingen hebben, maar hun gedrag wordt gestuurd door hartstochten, door de opvatting, door de context, maar ook door de dreiging van beloning of straf. En in die zin zijn mensen mensen. En zijn gelovigen niet verschillend van atheïsten. En hij zegt, natuurlijk zou je in société datée, in een samenleving van atheïsten, een strenge overheid nodig hebben die ervoor zorgt dat mensen in de pas lopen. Maar vergis u niet, hè, dat is bij christenen en gelovigen en bijgeloven zeker niet anders. Dus in die zin is hij daar een beetje pessimistisch over de aard van de mens ook. En hij is ook een echte Calvinist natuurlijk. Hè. In die zin, de mens is...
geneigd tot alle kwaad.
Verdorven. De mens is verdorven door... Want hij zegt wel, de ziel is geschapen door God en God is al goed. Maar er is zoveel... Mensen doen zoveel kwaad. Mensen overspelen hun hand. Mensen kunnen met hun vrijheid niet om. En dat verhaal van die zondeval speelt een belangrijke rol. Bij hem, in het Calvinisme in het algemeen. Want daar is die erfzonde tot stand gekomen. En wij kunnen ons wel kleden. Maar binnenin zijn wij vieze, vuile mannetjes. Dit soort... dat is eigenlijk de gedachte. En of je nu of dat kleed nu orthodox, calvinistisch is. Of katholiek. Of eventueel zelfs atheïstisch. Ja, volgens Bijl... doet dat er allemaal niet zo heel veel toe. De redding zal uiteindelijk afhangen van Gods genade. Wat ook weer een heel typische Calvinistische gedachte is. Maar hij is daar eigenlijk een soort zeer radicale Calvinist. Ja. Waarbij hij zelf zegt, het geloof dat mensen hebben... Dat
doet er eigenlijk niet toe.
Ja,
want ik wou net zeggen, want zeg maar dat argument van... ja, de gelovigen baseren hun gedrag, hun ethiek... ja, niet op de Bijbelse geschriften van kijk hoe ze handelen... Maar daar zouden geloven toch vaak makkelijk tegenin kunnen brengen. Ja, maar we zijn niet een soort van gedetermineerd voor het goede. Nee, we hebben een vrije wil en we maken dus ook wel verkeerde keuzes, maar soms ook goede keuzes. Maar ja, het feit dat we een vrije wil hebben, dat is eigenlijk belangrijker dan dat we ofwel voor het goede ofwel voor het kwade gedetermineerd zijn. Ja. Dat is een beetje zo'n klassiek tegenargument, denk ik. Wat zou hij daarvan zeggen? Laat ik het anders zeggen, er is denk ik geen één gelovige die zal zeggen... inderdaad, omdat ik gelovig ben, zal ik geen slechte dingen meer doen. Dat is denk ik niemand die dat zal zeggen.
Nee, maar er zijn wel veel mensen die geloven dat Ja, wat ik daarnet al zei, wanneer je niet gelooft, je veel sneller in staat zult zijn om allerlei slechte dingen te doen, om losbandig te leven, om regels niet na te leven enzovoort. En het geloof kan nu net dienen, en zeker dat idee van een laatste oordeel enzovoort, hè, dat was de gedachte toch bij veel mensen, dat kan ervoor dienen om mensen deugdzaam te laten leven.
Dit is toch een beetje het verhaal van Ivan Karamazov in de broers Karamazov, van als er geen oordeel is, dan is er ook geen goed en kwaad, dan is alles geoorloofd. Zo'n soort argumentatie.
Ja, dit is de argumentatie die heel sterk speelt en die hij eigenlijk onderuit haalt op een heel rustige, empirische manier van kijk eens rond u. Dat klopt goed, dat klinkt goed. Maar empirisch gezien klopt dat niet.
En fundeert hij die moraal? Want misschien om het andere bekendere tegenargument aan te werpen, is natuurlijk dat je zegt, ja, oké, ergens moet die moraal toch wel gefundeerd zijn. Er moet toch ergens wel goed en kwaad zijn. En hij zegt toch iets van een zondeval. Dus er is wel iets intrinsiek wezenlijks goed. Er is het goede, er is het kwade. Hoe kijkt hij daar dan naar?
Ja, hij heeft eigenlijk ook heel veel daarover geschreven, over het goede en het kwade. Hij heeft ook bijvoorbeeld een dictionnaire historique et critique geschreven. Dat is een heel belangrijk werk, want dat is eigenlijk een soort voorloper van de encyclopedie. Maar ook Voltaire heeft later ook een filosofisch woordenboek geschreven. Dus hij schrijft een woordenboek, encyclopedie-achtig iets, volgens lemma's. Hè. A, een aantal termen, B, een aantal termen. Hij was zeer ambitieus begonnen, want A was heel lang. Stelselmatig. Ik denk dat heel de druk kwam te staan van de uitgever.
Bekend ding.
Moest ik altijd maar minder. Maar met één uitzondering dan bij de is, Spinoza.
Ah.
Die krijgt een ontzettend lang lemma, ook in het Nederlands vertaald. En je ziet, het is een klein boekje.
Ja,
alleen al dat lemma rond Spinoza is een klein boekje. Maar goed, hoe komen we daar nu bij? Dat is,
over goed en kwaad.
Hè? Dus hij gaat daar ook, hij heeft daar ook, bij de M zal, heeft hij het over het manicheïsme. Hè? Mm-hmm. Dus de leer dat er het goede bestaat en het slechte, de dualisme. En dat volgt hij niet. Hè? Hij zegt, er is maar één principe, goddelijk principe, dat is het goede. En God heeft ons ook als goede wezens geschapen, waren niet dan van die zondeval natuurlijk. Maar hij denkt daarop verder en dan is hij ook zo eerlijk, opnieuw typisch Bijl, denk ik, hè, om te zeggen, kijk, met mijn filosofische reden loop ik vast. En hij loopt vast op het probleem van wat Leibniz dan gaat thematiseren als de theodicee. Leibniz zal ook verwijzen naar Bijl trouwens op dat punt. Want Bijl is op dat punt pessimistisch. Leibniz is redelijk optimistisch en zegt, dus het vraagstuk van de theodicee gaat als volgt, kort samengevat, hoe is het in godsnaam mogelijk dat er een almachtige, algoede God een wereld heeft geschapen met zoveel miserie? He? Dat is de belangrijke vraag. En Leibniz lost dat op door te zeggen, God heeft ooit de mogelijkheid gehad om verschillende werelden te creëren en hij heeft de best mogelijke gekozen. Goed.
Ja.
Bijl, die is, ja. Dus Leibniz probeert het rationeel op te lossen. Met een gedachte-experiment enzovoort. Maar Bijl die zegt, ik loop vast en we kunnen het niet oplossen. Het probleem van het kwade in de wereld, dat van de mens, dat kunnen we nog verklaren door die zondeval, maar er is veel meer ellende natuurlijk. Hè, door aardbevingen, overstromingen, tsunamis en zo, allerlei dingen die de mens niet in handen heeft. Ziektes, hè, dat bedoel ik. Pandemieën enzovoort. Ja, dat ligt buiten onze macht. En hoe kan je dat nu rijmen met een almachtige, algoede God? Ik kan het niet, zegt Bijl. Maar ik ben bereid om dat vraagstuk open te laten. En ik krijg ook daar ruzie met mensen. Er zijn daar andere
en
theologen
open laten
die zeggen,
ik laat het gewoon bestaan.
Ja, ik laat dat bestaan en ik spring. Ik geloof toch, ondanks het feit dat er zoveel kwaad is en dat ik dat rationeel niet kan vatten, geloof ik toch in een algoede God.
Dus gewoon de absurditeit van het geloof wat je bij Kierkegaard
ik geloof omdat het absurd is. Ja. In die aard, ja. Dus ook bij Pascal vind je dat. Ja, hè? Dus je moet niet die sprong maken via de reden, maar via het hart.
Ja.
En dat is eigenlijk ook wat je bij Bijl toch een paar keer terugvindt. En hij wordt daarop bekritiseerd, omdat er theologen zijn die ten eerste zeggen, nee, we kunnen wel degelijk via de reden tot bij God komen. Dat is trouwens een heel sterke thomistische traditie, hè, die dat zegt, vooral ook in de katholieke kerk. En ten tweede, het is psychologisch niet houdbaar, zeggen sommige theologen, dat je aan een godsdienst zou blijven vasthouden waar er zoveel fundamentele problemen aan zijn. Misschien hebben die critici misschien wel gelijk, maar Bijl slaagt daar wel in. Voor mij zou het misschien wel een voldoende argument zijn. Als ik dat probleem van het kwade niet kan oplossen, dan zou ik zeggen, oké, dat is alleszins. Eerst stopt het dan voor een stuk, met mijn godsgeloven. Want ik kom daar rationeel niet in weg. Terwijl Bijl dan zegt, en dat is ook weer het rare, of het moeilijke, of het Het interessante ook bij Bijl, dat enerzijds is hij voor een stuk rationalist enzovoort, maar anderzijds zegt hij, ja, ik laat dat dan maar open, hè, wat ik met die reden niet kan verklaren. Ja, dat moet ik daar dan maar laten zijn. Ik las ook iemand die het vergeleek met Wittgensteins, zijn laatste zin van de tractatus, van waarom ik niet kan spreken, moet ik dan maar zwijgen. Hè.
Ja, er zijn onuitsprekelijke dingen, dat is het mystieke.
Ja, zoiets.
En dat is fideïsme, die sprong eigenlijk.
Dat wordt fideïsme genoemd, ja. Dus dat is de gedachte dat je niet vanuit de reden uit naar het geloof kunt stappen, maar dat je dat altijd een sprongetje vergt. En dat vind je bij Kierkegaard, dat vind je bij Blaise Pascal. Maar dat was ook op dat moment in die 17e eeuw niet zo populair. Want de meeste wetenschappers... Het is eigenlijk de periode van de natuurtheologie, heet dat. Waarbij men eigenlijk zei, kijk, als je de natuur goed bestudeert... We zijn nog een stuk voor Darwin. Hè? Ja. Die komt pas midden 19e eeuw. Hè? Dus we zijn hier in de 17e eeuw. En veel wetenschappers... Ook Newton, topwetenschapper uit die tijd, zegt... Als je de natuur bestudeert, als ik de kosmos bestudeer... dan kan ik niet anders dan concluderen dat dat het werk is van een schepper. Dat bedacht is geweest.
De complexiteit, dingen als het oog.
Afgestemdheid binnen de natuur, al dit soort dingen. Dat is maar verklaarbaar geworden op natuurlijke basis. Na Darwin. Daarvoor was het eigenlijk, en dat is denk ik een tweede belangrijke reden waarom atheïsme zo laat in de menselijke geschiedenis landt. Ten eerste, het was gekoppeld aan
immoraliteit.
Maar het was ook niet plausibel. De meest verstandige mensen moesten dat als het ware wel nog concluderen. Op het eind van de rit is er zo die God-horlogemaker.
Ja. En dat is natuurlijk... Ja, en dat is dan de minste vorm die je kan doen, de God-horlogemaker, een soort deïstisch beeld.
Maar dus daar gaat Bijl niet in mee. Dus Bijl zegt niet dat je met de reden... Want die natuurtheologie zegt eigenlijk... als je dus dat je puur op basis van de reden, basis van de wetenschappelijke bestudering van de werkelijkheid, tot God kunt concluderen. Pascal had dat daar al moeilijk mee, ondanks het feit dat hij wel ook een belangrijke wetenschapper was. Hij zei, let op met die redenering. Want als straks de wetenschap nog meer gaat kunnen verklaren, wat ga je dan doen met uw God? Ja. Hij heeft gelijk gekregen, Pascal, op dat punt. Het geloof heeft met het hart te maken. Ja. En met de redenen die het verstand niet altijd goed kan begrijpen. En eigenlijk zit Bijl op diezelfde lijn.
Ja,
ondanks het feit dat Bijl nadien vooral gepercipieerd is geworden als een voorloper van atheïsme. En van de radicale verlichting, zoals Jonathan Israël het noemt. Dus, en hij was dat niet. Maar hij heeft wel aanleiding daartoe gegeven. En er is natuurlijk ook het misverstand geweest, onder andere door die Jurieu in het leven geroepen, dat omdat Bijl bereid was...
Ja, zelfs atheïsten te verdedigen.
Atheïsten te verdedigen. Dat is een klein sprongetje. Dat is een sprongetje die je vandaag in het publiek debat nog vaak meemaakt. Ik maak het vaak omgekeerd mee. Ik ben atheïst, maar ik durf wel eens de rechten van moslims verdedigen om bepaalde kledij te dragen, bijvoorbeeld. Hè. En dan loopt mijn mailbox ook natuurlijk vol met mensen die denken dat ik voor de burkini ben of vind dat mijn vrouw ook gehoofddoekt zou moeten zijn. Maar daar gaat het helemaal niet om. Je loopt dat risico altijd als je de gewetensvrijheid van mensen bepleit waarmee je het oneens bent. Moet je goed weten dat je het risico loopt dat je gepercipieerd wordt als iemand die sympathiseert met die mensen.
Ja.
En dat klopt natuurlijk niet. En hij is daar ook voor een stuk slachtoffer van geworden.
We hebben het al een stukje gehad over zijn receptie hier nu. En al aan het begin zei je een beetje, er is op een gegeven moment dat hij eigenlijk een beetje het afkapt, zeg maar, de manier waarop hij geciteerd wordt. Je noemde een ander ook nog, Marx haalt hem aan. Kun je nog een paar receptiepunten noemen? En van waarom wordt hij op sommige momenten nog naar voren gehaald?
Ja, dus de plaats waar hij nu vaak naar voren gehaald wordt, is omdat hij dat atheïsme naar voren schuift. En in die zin is hij inderdaad een voorloper, ik denk dat Jonathan Israël gelijk heeft, van de radicale verlichting.
Ja.
Dus hij trekt de boel hier hands open. Hij zegt, gewetensvrijheid is er voor iedereen. En of je nu gelovig bent of niet gelovig bent. Bovendien ook atheïsten kunnen deugdzaam leven. Israël vergelijkt dat met die niet-radicale verlichting die toch vasthoudt. À la Voltaire, à la Locke, aan een bepaald geloof enzovoort. Dus je vindt, het is niet toevallig dat Diderot bijvoorbeeld... En zo, die radicale verlichters, die verlichters die echt in dat atheïsme zijn gaan verder spitten of zich daarin hebben bekwaamd, als het ware. Ja, dat die ergens wel in die lijn van... Bijl de ruimte heeft voor hen... geschapen.
Al was het maar in de vorm dat hij een encyclopedie van letteren maakt eigenlijk. Door een lemma's
dus
te gezet.
Die encyclopedie dat hij... die encyclopedie was trouwens ook, want dat is typisch Bijl. Een van de redenen waarom hij misschien niet zo bekend is geworden, is omdat hij nooit iets echt zelf heeft uitgewerkt. Hij is niet de man van de grote systemen of zo. Hij heeft kritiek. En ook heel veel van zijn titels die hij publiceert is commentaar op of kritiek op. En dus ook zijn woordenboek is een historisch woordenboek, maar een kritisch historisch woordenboek op een kritiek, dat kritiek heeft op een eerder gepubliceerd woordenboek, waarvan hij dan vindt dat een aantal zaken onvoldoende aan bod zijn gekomen of onvoldoende uitgewerkt zijn. En blijkbaar moet Spinoza daar...
het ontgelden.
Ja. Maar de encyclopedisten zijn ook zo eerlijk om hem daarvoor te honoreren. Dus Bijl heeft hen mee geïnspireerd om zo encyclopedisch te denken met lemma's. En die lemma's dan ook te gaan gebruiken als een soort van opstapje om andere reflecties te maken enzovoort. Hè. Dus ja, dus die context van die radicale verlichting, de encyclopedie. Maar vooral, en dus niet toevallig bijvoorbeeld bij Sturie dat hij twee keer genoemd wordt als scepticus. Hij wordt heel snel geduid als een belangrijke scepticus. Hij heeft ook in zijn eigen woordenboek een lemma over Pyro van Ilinea. En Pyro is iemand...
Daar kunnen we aflevering over maken.
Derde, vierde eeuw voor Christus. Die er een beetje zijn handelsmerk van maakt om te zeggen, je moet je oordeel zo lang mogelijk opschorten. Ja. En misschien op bepaalde punten wel definitief opschorten. Hè. Dat is iets wat wij mensen natuurlijk niet goed kunnen. Hè. Wij hebben meestal a priori ons oordeel klaar. Ja. Laat staan dat we zouden verdragen dat we na grondig onderzoek en debat met elkaar dan concluderen dat we eigenlijk het oordeel moeten opschorten. Maar daar is Bijl denk ik nu meestal ook bekend voor. Ja.
Ja, mooi. Dankjewel, Patrick. Je hebt hem denk ik ook mooi recht gedaan door te laten zien dat enkelvoudig tot scepticisme reduceren van Bijl hem ook geen recht doet. Interessant dat ook dat absolutisme en wel de enorme tolerantie. Er zit ook een interessante spanning wel in zijn denken. Je vertelde hoe je in contact met hem kwam rondom actief pluralisme. Tolerantie is een belangrijk thema bij Pierre Bijl. Daar hebben we natuurlijk lang over gehad. De reden en ook de grenzen van de reden. Ja, en principieel vind je iets in zijn denken zitten van dat uitstellen van het oordeel en dat zo waardevol is. In zijn tijd werd hij zijn gewaardeerd, Bijl. Een grote man, vooral van zijn eruditie, werd groot van opgegeven. Je ziet dat Voltaire, Diderot, Kant allemaal hoofd van hem opgeven. Maar ja, ergens loopt het dus gek spaak en is hij een beetje verdwenen in de tijd. Hij leeft in een turbulente tijd. Als Fransman heeft dus te maken met... heb je in eind 16e eeuw het Edict van Nantes... waarin godsdienstvrijheid wordt toegekend... maar langzaam wordt dat op een gegeven moment ingetrokken weer... en onder Lodewijk de 14e zie je dat het katholicisme weer steeds meer wordt opgedrongen. En uiteindelijk moet hij dus vluchten, Bijl, naar de Republiek. En tegelijkertijd is de grote tweede stroming eigenlijk in zijn tijd... is de wetenschappelijke evolutie. Na Galileo leeft hij, dus er is al de eerste inzichten... van hoe de Bijbelse werkelijkheid en de wetenschappelijke werkelijkheid... losse werkelijkheden kunnen zijn. Maar het is nog voor Newton en voor dus al die grote inzichten... van hoe de zwaartekracht, et cetera, ook in de hemellichamen werken. En dus zie je dat in 1680 er een groot vraagstuk is... rondom een paar kometen die te zien zijn. Is het dan een teken van God? Nou, zegt Bijl nee en komt daar eigenlijk met een heel redelijk verhaal... om uit te leggen waarom het onlogisch is dat tekenen van God zijn. Zonder dat hij dus al een soort heel wetenschappelijk dichtgetikt verhaal... kan presenteren van hoe het dan werkelijk zit. Het is nog op eieren lopen in zijn tijd... omdat ondanks dat de Republiek relatieve vrijheid kent... hij toch anoniemenaat moet publiceren... en ook met personages spreekt de Masked Philosopher... Brieven over een komeet. En het aardige is, dan zie je gelijk hoe hij ook werkt. Brieven over een komeet is een beetje een Franse titel of gedachten. En hij zegt dan ook zelf inderdaad wel van... ja, let op, ik ga associatief te werken. En ik ga vandaag de hak op de tak springen. Dus het is ook vooral een opstapje om een verhaal te gaan vertellen. Komeet is inderdaad geen goddelijke symbolen, zegt hij. En vervolgens komt hij via een omweg bij atheïsten terecht... dat daar eigenlijk prima mee valt te leven. Het begint met die kometen. Zou het niet een raar teken van God zijn? Want het levert bijgeloof op. Sommige kometenverschijningen kunnen maar een paar mensen zien. Dat is toch hartstikke onlogisch dat gebeurt. En zou je dan kunnen zeggen, het levert misschien bijgeloof op... maar het toont in ieder geval aan dat God bestaat. Dus het strijdt tegen de atheïsten. Dat zou dan een verklaring zijn van waarom het toch goed is dat die kometen te zijn. Nou, zegt Bijl, is toch ook gek dat je dan kwaad met kwaad gaat bestrijden. Plus, oppert hij dan de vraag, is dat hele atheïsme nou zo erg? Nou, in de tijd van Bijl wordt atheïsme inderdaad als iets heel kwalijks gezien... omdat het vooral naar het goddeloze mensen zijn... zowel in hun overtuigingen als dan hun morele doen en laten. En ja, daar kun je ze eigenlijk niet mee leven, was in die tijd een soort Bijl. Zonder hemel heb je het idee dat er nooit een oordeel komt. Kortom kun je wetteloos bestaan. Thomas More, John Locke, Voltaire... allemaal zijn ze zeer kritisch op atheïsme... en denken ze op zijn minst dat je dan God moet postuleren... om een moreel leven te kunnen leven. Bijl zegt, klopt het nou wel? Kijk nou eens om je heen. Ik ken een hele hoop amorele christenen, zie bijvoorbeeld de kruistochten... en vice versa, er zijn bijvoorbeeld mensen voor de komst van Christus... die ook heel moreel leeft. Dus hoezo kun je dat één op één aan elkaar koppelen? En dus breekt hij een lans voor tolerantie voor atheïsten. En ja, daarin gaat hij eigenlijk veel verder dan bijvoorbeeld John Lockenaat. Die zegt, nou, vrijheid voor iedereen, tolerantie voor iedereen, zolang ze maar protestant zijn en niet katholiek en helemaal niet voor de atheïsten. En Bill sluit daarbij aan op Spinoza, die net heel erg op die gewetensvrijheid zit. En hij komt daar eigenlijk vanuit die gewetensvrijheid, er zit eigenlijk een beetje twee componenten in. Het is enerzijds een vorm van wederkerigheid en anderzijds is er een epistemologische bescheidenheid die je moet tentoonspreiden. Wederkerigheid zit op het feit van, ja, als ik mijn overtuiging heb en vind dat ik die serieus mag nemen, dan moet ik dat, en ik wil dat de ander dat ook oké vindt, moet ik dat andersom ook doen. Plus inderdaad dus die epistemologische relativering of bescheidenheid van, ja, ik kan nooit compleet alles weten. He, onderzoek de wereld, kijk om je heen en zie hoe we allemaal tot andere inzichten komen. Kortom, we kunnen niet tot een soort ultieme inzicht komen. En daarmee kun je me ook als een soort voorloper van bijvoorbeeld Popper zien, die zegt, ja, kennis kan groeien, maar het komt nooit tot een soort absoluut punt waarin we alles weten. Kortom, weet met een bepaalde bescheidenheid, treedt de ander met een bescheidenheid tegemoet. En sluit dus niet uit dat die ander je iets te vertellen heeft. Hoe verhoudt zich dat dan tot het geloof van Bill? Nou, hij is zeker geen dogmatisch gelovig, wel een gelovige in het leven. En dan komt dus het interessante dat hij, ja, een fideïstische sprong op een gegeven moment maakt in zijn denken. Daar kwamen we later op te spreken. Eerder zie je dat ook een paar hadden we het over hoe nou, hij wel op bepaalde punten in conflict komt. Een ander is een tragisch verhaal van zijn broer. Die wordt opgesloten na een kritisch artikel wat hij heeft geschreven. Zijn broer wordt opgesloten en sterft uiteindelijk. En ook het conflict met Jurieu is interessant. Dus zijn medevluchtelingen uit Frankrijk naar Nederland, naar Rotterdam. Daar, hij is, die Jurieu is pro-Willem III, de stadhouder van Oranje die in Engeland koning wordt, waar een soort volkssoevereiniteitsgedachte goed achter zat. Bils had daar niks mee, die zei nee, hij is eigenlijk pro-absolutisme en zegt, ja, er moet iemand boven al het gekibbel staan. En of dat nou vanuit een soort contractdenken wordt vormgegeven, of het idee dat God een koning aanstelt, dus dat een koning bij de gratie gods is, dat maakt niet uit, maar er is een soort bovenmacht nodig die dan bijvoorbeeld ook die vrijheid kan garanderen. Hij is heel pessimistisch in zijn gedenken daarover. Hij zegt, ja, mensen laten zich niet leiden door hun overtuigingen, maar door allerlei driften. En dus moet daar een soort sturing aan gegeven worden. En hij is ook wel echt diep calvinistisch. De mens is geneigd tot alle kwaad. Ten diepste zijn we zondig. En dus is ook onze religieuze opsmuk die we toepassen, ja, eigenlijk vrij irrelevant. Wat ons jasje ook is, diep ten binnen, zijn we een tot alle kwaad geneigdend mens. Hij gelooft dan wel in goed en kwaad. Komt daar onder andere in zijn woordenboek aan bod. Hij zegt, ja, er is wel echt het goede, maar er is ook kwaad in de wereld. En dat is natuurlijk het vraagstuk van de theodicee. Hoe kan het nou zijn dat er een almachtige goede God is en er toch een wereld met zoveel ellende? In tegenstelling tot bijvoorbeeld Leibniz komt hij niet met een antwoord op de theodicee. Maar hij zegt, ja, ik laat het gewoon open. En dan zien we dat fideïstische waar we het eerder over hadden. Hij maakt eigenlijk een sprong. Hij zegt, ja, uiteindelijk het echte geloof moet niet vanuit de ratio gebeuren, vanuit de reden, maar vanuit het hart. Nou, daar is wel veel kritiek op gekomen, zowel uit de religieuze hoek als een andere hoek. Je kunt zeggen, ja, het moet juist wel via de reden. Lijn van bijvoorbeeld Thomas van Aquino. Je kunt via de reden tot God komen. Maar ook de vraag van, ja, kun je dat psychologisch eigenlijk wel volhouden? Dat je dus rationeel op een grens stuit en vervolgens zegt, ik moet gewoon een sprong wagen. Hij is daarmee ook echt tegen zijn tijd in. Er is juist dan heel erg natuurgeloof. Door mensen zien de natuurwetenschappen nemen toe en zien daar juist zien ze daar de hand van God in. He, want we leven in een wereld die pre-Darwin is. Dus er is nog niet een ander scheppingsverhaal eigenlijk mogelijk. Je komt uiteindelijk toch bij een, op zijn minst, een horlogemaker God uit. Er is nog niet een ander verhaal over het ontstaan van het leven. En ja, eigenlijk zit dus na het beeld een beetje tegen die lijn in, door heel erg te zeggen, ja, het is niet via de reden, maar fideïstisch, dat je een sprong moet maken om uiteindelijk bij dat geloof terecht te komen. In de receptie is hij dan toch ook vooral wel als een proto-atheïst gezien. Wat dus interessant is, omdat hij zelf juist eigenlijk daar dus een andere stapje maakt. Hij bouwt geen grote systemen, levert eerder gewoon kritiek op andere denkers. Dat maakt misschien wel dat hij ook vandaag de dag iets meer in de vergetelheid raakt. Tegelijkertijd wel echt een bekend dan in de receptie als een scepticus. Schort uw oordeel op, en dat is even iets wat Kees heel goed al aangaf, waar hij vandaag de dag zeer nuttig in is en waar we hem in moeten huldigen. Dus heel hartelijk dank, Patrick, voor je verhaal. En jij natuurlijk heel hartelijk dank voor het luisteren. Doe dat vooral in grote getalen en stuur deze podcast door aan wie je nog meer moet horen. En heel graag tot de volgende keer. Emmenez-moi au bout de la terre. Emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que...